vind het heel bijzonder om hier te mogen staan. Heerlijk. Toen wij inderdaad die roeping kregen naar het zuiden, mijn vrouw en ik. Hè, we hebben 3 dochters, die zitten allemaal nog in het midden van het land. Zijn de deur uit. Maar toen wij die roeping kregen, toen zeiden mensen, oh, Limburg, oh, weet je wel. Maar ik mag u echt zeggen, dat meen ik serieus, iedere dag danken mijn vrouw en ik samen God dat we in Limburg mogen wonen. Iedere dag danken wij God. Want ik kom uit een hele grote gemeente, daar was ik predikant. En dat was ook klein begonnen, in de garage begonnen met 30 man bij ons in de garage. Is inmiddels 1400 man, een soort opwekking. En toen riep God ons hier naar Limburg. En zitten we en ik werk veel in België voor Open Doors. Hè. Ik ben al 15 jaar betrokken bij Open Doors. En met name in België mag ik nu de vervolgde kerk daar ook bekend gaan maken in kerken. Dus morgenavond of morgenochtend preek ik in Kortrijk. Hè. Nee, dus zit ik weer aan de kust van België. Maar we ervaren hier in Limburg, en ook vandaag merk ik dat ook weer, we ervaren zo Gods aanwezigheid in het zuiden van het land. En ik ervaar het ook in België, ik ervaar zo Gods aanwezigheid. Het zit hem niet in de aantallen, maar het zit hem in wat God in de harten en in de levens van mensen doet. Daar zit de kracht van God. En dus wij zijn intens dankbaar dat we hier mogen zijn. We wonen prachtig en we ontmoeten alleen maar heerlijke mensen. Ook gewoon niet gelovige mensen, heerlijke mensen. Ik kan er niks aan doen. Dus mocht ik ooit 84 jaar worden, dan hoop ik nog, ja, dan hoop ik nog op een podium te mogen staan en dan ga ik zeggen, heeft u Henk Binnendijk nog gekend? Ik mocht, zeg ik dan, hè, toen ik begon te spreken, mocht ik ook spreken samen met Henk Binnendijk. En dan zat ik op de eerste rij. En dan hing ik aan zijn lippen. Henk en ik ben 50. Dus wij schelen een generatie. Maar we trekken al lang samen op. Ik kan er heel veel over vertellen. We spreken regelmatig, hebben we samen mogen spreken op mannendagen, vrouwendagen. Vrouwendagen was ook altijd heel speciaal met Henk. Dat heb je wel door inmiddels, hè? Zet Henk voor de groep vrouwen. Nou, jongens. Bar en boos. Maar ik vind het heerlijk, Henk. En mensen, nog één dingetje, want het gaat niet over Henk en het gaat niet over mij, het gaat over Jezus. Maar nou, we toch zo onder elkaar zijn, is het wel leuk om even te vertellen. Als je dominee bent, dan vragen mensen altijd aan je, wie is uw leermeester? Hè? Dus ik was nog maar net in het ambt en toen zei ik, wie is uw leermeester? Dan moet je een of andere dode theoloog noemen. Hè? Calvijn of Luther of ik wat. Hè? Allemaal hele respectabele mensen natuurlijk. En ik zei altijd Henk Binnendijk. Want van Henk heb ik geleerd om de Bijbel te lezen. Van Henk heb ik geleerd, ik vergeet nooit meer, maar dat weet jij ook nog wel. De jongeren daarvan. Ik was natuurlijk 16 hè, in die tijd, hè, dat Henk op de jongerendagen sprak. En dat ik op een jongerendag stond. En dat Henk, die altijd bekend stond om zijn voorbeelden, hij nam altijd iets mee. Hè. Dat is kennelijk ook afgelopen, maar hè, hij nam altijd iets mee. En dat Henk toen op een heel groot podium stond en dat het enige dat jij toen zei, Henk, ik heb weken gezocht naar een mooi beeld, iets pakkends om mee te beginnen en ik had niets anders. En toen stond er op het podium een enorm kruis. En toen bracht jij een paar duizend jongeren, waaronder dit jochie, aan de voeten van het kruis. En gaf ik mijn leven aan Jezus. Dus het is... Je begrijpt dat het voor mij bijzonder is om een beetje in de schaduw vandaag van Henk hier te mogen staan. Maar we hebben het al gezegd en we hebben het samen ook zo voorbereid. Het gaat over Jezus. Want oh mensen, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar als je dan gaat zingen van Jezus en je hoort het verlangen van Miel en van Henk, en dat is ook echt mijn verlangen, dan verlang ik zo ontzettend naar Jezus. Weet je waar ik het meest naar verlang, waar ik heel nieuwsgierig naar ben? Naar de ogen van Jezus. Want er staat letterlijk in de Bijbel dat we hem in het gezicht, in het aangezicht zullen zien. Wij gaan straks, als Jezus terugkomt op de wolken en we worden opgenomen in zijn heerlijkheid en we mogen bij hem zijn, voor altijd bij hem zijn, dan zullen jij en ik, en hoe dat gaat, heb ik geen idee van, misschien dat we er vanmiddag nog iets meer over horen, maar Hoe dat gaat, weet ik niet, maar we zullen hem zien. En hij zal mij zien. En ik verlang zo naar de ogen van Jezus. Ik heb een vrouw die heel veel van mij houdt. En ik hou ook heel veel van haar. Soms dan kijk je elkaar in de ogen en dan smelt je. Maar hoe moet het dan wel niet, als dat al zo heerlijk is, als twee mensen al zo elkaars ogen kunnen verdrinken, hoe moet het dan wel niet zijn als hij die zijn leven voor mij aan het kruis gegeven heeft en die al van eeuwigheid tot eeuwigheid grenzeloos veel van mij houdt. Als hij in mijn ogen kijkt, ik weet niet of ik het durf, maar natuurlijk durf ik dat, dat wil ik. Dat wil ik heel graag. Alleen, en dat is de opdracht die ik heb gekregen vandaag, het is nog niet zo ver. Het is nog niet zo ver. We leven nu nog midden in deze wereld. Henk zei het al, we zitten met twee benen op de grond, met ons hart in de hemel en het hoofd, Jezus Christus, is in de hemel. Twee benen op de grond, ons hoofd is in de hemel en ons hart verlangt daarnaar. Maar het gaat wel heel regelmatig mis. En ik ga met jullie door Romeinen 8 heen, want dat is een hoofdstuk wat mij daar heel erg bij geholpen heeft. En ik zal ook eerlijk vertellen, ik heb dat vooral leren lezen bij de vervolgde kerk. Dus ik geef trainingen aan pastors in de vervolgde kerk. Ik kom veel in landen als Pakistan en Iran en Afghanistan en dat soort landen in het geheim pastors op te leiden. En die mannen, daar praat je dan mee met die mannen en die vrouwen die echt hun leven daadwerkelijk, soms letterlijk moeten geven voor het volgen van Jezus. En als er iets is wat ik heb geleerd, is dat zij zeggen tegen mij, jullie in het Westen kunnen niet met lijden omgaan. Dan zeg ik, jullie kunnen niet met lijden omgaan. Jullie raken zo ondersteboven als er moeilijke dingen in je leven gebeuren. Maar dat weet je toch dat dat gebeurt. Je weet toch dat, en Henk zei het ook al, hè, als je Jezus volgt, dan wordt je geen kalme reis beloofd. Hè? Zo'n wandtegeltje. Hè? Jezus volgt geen kalme reis, wel een behouden aankomst. Maar, en Henk heeft het vooral over de behouden aankomst. Ik ga het vooral hebben over geen kalme reis. Geen kalme reis. Ga maar naar Romeinen 8. Daar zien we het al. Het begint, ik wil beginnen in vers 17. Wij zijn kinderen, dan zijn we ook erfgenamen van God. Hè. Dat betekent dat we straks iets geweldigs gaan ontvangen. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Dubbele punt. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in zijn luister. Henk heeft het over de luister en de glorie en de heerlijkheid van God. Paulus heeft het daar ook over. Maar hij zegt erbij, voordat die luister komt, ga je wel eerst door het lijden heen. Het kan niet anders. Want als je Jezus volgt, dan ga je ook de weg van Jezus. Jezus zegt zelf in Lucas 14, als je mij volgt, neem je kruis op, verloochen jezelf, volg mij. Het kan niet zonder lijden, het gaat niet zonder de gebrokenheid. Omdat Jezus dwars door deze gebroken werkelijkheid zijn weg naar Gods koninkrijk is gegaan. En hij heeft die weg gebaand, hij voorop, wij achter hem aan, maar het is een zware weg. Wacht wel even.
Daar is iemand onwel geworden, maar er zijn mensen in de zaal die dat aankunnen. Er is een arts in de zaal en een traumaverpleegkundige, dus die kijken er even naar.
Zullen we samen bidden ook voor deze situatie? Vader, we komen bij u en in ons midden is nu een vrouw die even niet goed geworden is. En we leggen haar leven nu in uw handen, Vader, en we bidden, wilt u haar op dit moment genezen? En wilt u uw hand op haar leven leggen en wilt u heel dicht bij haar zijn en geven dat dit weer goed zal aflopen? Vader, in Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid.
Het bijzondere is eigenlijk dat we in onze gemeente hebben een calamiteitenteam, zo noemen we dat. En dat bestaat uit iemand uit een arts en een traumaverpleegkundige en andere deskundige mensen. En die zijn er direct bij nu. En mevrouw is naar buiten gebracht. Mocht er iets ernstig zijn, dan wordt ook 112 direct gebeld. Dus daar is echt deskundige hulp omheen. Maar het is gewoon goed om even in de rust te bidden, zodat Ron verder kan. En dat we dit een goede plek geven. Dat dit gebeurt in ons midden. Beter hier als alleen thuis. Vader, we willen u zo danken dat u soeverein bent over alles. En dat u die zuster misschien wel een epileptische aanval heeft of iets anders, Heer. We willen u bidden dat u kent haar en dat u haar leven echt in uw hand is en dat u haar zegent. Ik bid ook voor de mensen die daar omheen staan, die deskundig zijn. En we willen u zo danken daarvoor dat we, ook al is het onverwachts, het is niet dat we daarop niet voorbereid zijn. En ik ben u dankbaar daarvoor dat u ons dit ook steeds in de gemeente heeft gegeven. We dragen zo verder ik hoop ook echt voor Ron. Ik kan me zo verplaatsen in hem, zijn situatie nu. Maar geeft hij gewoon boven vermogen en boven natuurlijk vrijmoedigheid. Dat hij verder gewoon kan en dat hij weet dat u over ons waakt. En dat we u willen eren in alles. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Ja, met dit in ons achterhoofd, ik zei net tegen Henk, je praat over gebrokenheid en je krijgt gelijk, bam, de gebrokenheid in je midden. Maar Paulus heeft het erover, we gaan naar de Bijbel, naar Romeinen 8. Paulus heeft het erover, jongens, in die gebrokenheid, als je Jezus volgt, dan is er ook gebrokenheid. Dan weet je dat je er niet meer bij hoort, dat je anders bent dan de mensen om je heen. Maar ook gewoon de gebrokenheid van het lijden van dit leven, waar ook gelovigen, ook kinderen van de lieve Heer, wij gaan er allemaal doorheen. En hoe ga je daar dan mee om? Want dat is heel vaak dat je zegt, ja, mooi alles over die hemel, maar wat doe ik daar dan nu mee? Mooi straks de nieuwe aarde, maar wat kan ik daar nu mee? Dat is dan de vraag, hè, waar heel veel mensen mee worstelen. En Paulus snapt dat kennelijk en dan zegt hij in vers 18... Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die komen gaat. Dus je moet altijd met twee woorden spreken. Hè, Henk mag eenzijdig zijn. Hè? Dat zei Corrie al en dat zeg ik nou ook maar weer. Hè. Dus Henk praat alleen even over de hemel en terecht, want we hebben het al heel vaak over de aarde. Maar je moet ook af en toe weer even terug met elkaar. Oh ja, zover is het nog niet. Aan de ene kant is de hemel hier en zijn wij een nieuwe schepping. Jezus is opgestaan, hij leeft, hij regeert en ik mag met hem opstaan in een nieuw leven. Ik ben een nieuwe schepping, maar ik ben dat wel doordrenkt van die oude schepping om mij heen en vaak ook nog behoorlijk stukje in mij. En dan zegt Paulus, weet je, dat oude, hoe moet je dat oude zien, dat waarin wij nog zoveel mee te maken hebben? En in Romeinen 7 heeft hij al uitgekreund, ik ellendig mens, het goede wat ik niet wil, dat doe ik niet, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. He, dus ja, ik ben een nieuwe schepping. Romeinen 6, ik ben een nieuwe schepping. Romeinen 7, en toch gaat het nog zo vaak mis in mijn leven. Romeinen 8, dank de Heer. Want hij heeft ons zijn geest gegeven. En door die geest leren we stapje voor stapje om steeds meer, he, wat Henk zei, steeds meer en meer te gaan lijken op Jezus. Maar dat lijken op Jezus, dat doen we wel in een wereld en in een omgeving en met een lijf wat aan alle kanten gebonden is aan het kwaad. Ook ons lijf. We zijn kwetsbare mensen. En ook al ben je een nieuwe schepping, je bent een kwetsbare nieuwe schepping. Want het oude, dat zit nog in alles verweven. En dan zegt Paulus, wat is nou dat oude? Hij zegt dan hier, de schepping kijkt er naar uit. Wat is nou de situatie waar we in leven? En wat het soms zo moeilijk maakt om gericht te zijn op de hemel en op de nieuwe aarde en op Jezus. Dan zegt hij, de schepping is ten prooi aan twee dingen. Twee dingen die ons zo iedere keer weer naar beneden trekken en ons zo kunnen afleiden. Dat is de zinloosheid. De schepping is ten prooi aan de zinloosheid. En, zegt hij even verder in vers 21, de slavernij van de vergankelijkheid. Dat zijn twee dingen waar wij, gelovigen, die gericht zijn op dat wat komen gaat, namelijk het leven met God in de hemel, maar waar we hier op aarde volkomen mee te maken hebben. Dat is de zinloosheid. We kunnen natuurlijk heel erg hoog opgeven van het leven hier en nu, maar het is gewoon zinloos. Prediker, hè? Lucht en leegte, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Je bouwt iets op, je denkt dat je iets in handen hebt en het gaat als zand door je vingers heen. En soms is dat, we kunnen heel erg bouwen op dingen, ik merk dat zelf ook bij mezelf, je kunt heel erg dingen bouwen die zeggen van nou, dit heb ik tenminste. En voor je het weet, en dat kan zijn je gezondheid. We zijn ongelooflijk bezig met onze gezondheid, hè, met elkaar. En dat is goed, want je moet je lichaam goed onderhouden en je moet zorgen voor dat wat God je gegeven heeft. Maar nou ja, je zag het net, soms opeens bam en weg is het. We komen allemaal met die kwetsbaarheid, hebben we allemaal te maken. De zinloosheid en de slavernij van de vergankelijkheid. Dus wij weten, kijk, Henk is 84. Nou ja, dan is er al heel veel vergaan, denk ik. Hè? Slavernij van de vergankelijkheid, Henk. Kijk, ik ben nog maar 50, hè? Maar waar het om gaat is dat we allemaal beseffen, ook ik voel, ik word ouder. En ik kan niet meer doen wat ik kon toen ik 30 was. Of toen ik 16 was. De slavernij van de vergankelijkheid, ons lichaam, ons lijf, ons hoofd, alles wordt kwetsbaarder en kwetsbaarder en kwetsbaarder. En dat gebeurt. Dat is inherent aan het bestaan. En dat moeten we accepteren. Daar kan je tegen vechten en botoxen en weet ik wel niet wat je wil. Er valt niet tegen op te spuiten. Dus het gebeurt. Het gebeurt. Paulus noemt dat de slavernij van de vergankelijkheid. Dat is waar wij in leven. En in dat leven, dan kan je soms zo van onder de indruk raken. Merk ik ook bij mezelf. Je kan soms zo onder de indruk raken van dat wat vergeefs is, dat wat mis kan gaan, dat wat je angst en zorgen baart, dat je bijna vergeet waar het naartoe gaat. Dat inderdaad de dingen vergankelijk zijn en de schepping is vergankelijk en ons leven is vergankelijk. Maar dat dat niet het laatste is. Dat het allemaal een aanloopje is naar iets wat geweldig en heerlijk en groot is. Hoe staat dat dan? Paulus zegt, dat beschrijft hij ook. Wij kijken uit naar het moment dat die vergankelijkheid voorbij gaat. En staat er dan in vers 21. Omdat ook de schepping zelfs worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En dan komt hij. En zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Waar zijn wij naar onderweg? Vanmiddag ga je er nog meer over horen. Maar Paulus gebruikt twee woorden. Vrijheid en luister. Vrijheid. Nu zijn we gebonden, slaaf van de vergankelijkheid. Straks zijn we vrij. Ah, ik kan er zo naar verlangen. Vrij van de macht van zonde. Ja, die zonde is al gebroken in mijn leven. En die heeft al niet het laatste woord in mijn leven. Maar ik ga er toch nog zo vaak in mee. Ik trap er toch iedere keer weer in. Het hoeft niet, want Christus heeft het overwonnen aan het kruis. Ik mag en ik kan nee zeggen tegen de zonde, maar ik doe het zo vaak niet. Ik ben een kind van God, maar ik ben zo vaak een ongehoorzaam kind. Maakt me niet minder kind. Maakt me niet minder kind. Als ik zondig, ben ik niet minder kind van God. Maar ik ben zo vaak een ongehoorzaam kind van God. Maakt me niet minder nieuwe schepping. Maar het is zo vaak nog dat ik die nieuwe schepping bezoedel. En dan zegt Paulus, maar straks, nu komt dat iedere keer weer terug, ik ellendig mens, maar straks, dan zijn we vrij. Wat is het kenmerk van een geloof, van de toekomst van een gelovige, van jou en van mij? Vrijheid, dat is het woord wat Paulus gebruikt als het gaat over het leven op de nieuwe aarde, het leven in de hemel. Vrijheid, vrij van zonden. Ik zondig daar niet meer, dat ken ik niet meer, dat is weg, dat is over. Jij ook niet. Vrij van angst. Nooit meer ergens bang voor zijn. Vrij van zorgen. Nooit meer denken, oh, hoe moet het met dit en hoe zal het met dat. Vrij, volkomen vrij. Alles wat je nu bindt, alles wat je nu klein maakt, alles wat je nu inperkt, is weg. En weet je waar we ook vrij van zijn? Ik weet niet wat jij erover gaat zeggen, Henk, maar wij zijn ook vrij van de lichamelijke beperktheid, van de beperktheid van ons lijf. We zullen daar een nieuw lichaam hebben. Hoe ziet dat lichaam eruit? Zoals het lichaam van Jezus na de opstanding. Jezus is opgestaan in een nieuw lichaam, een eeuwigheidslichaam. En zo, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, zal dat van ons er ook uitzien. We weten niet precies hoe, maar wel dat dat een lichaam is wat in vrijheid kan functioneren. Geen beperkingen meer met je lijf. En je mag best fantaseren daarover, hè? Je mag er best over fantaseren. Want wat gebeurt er met Jezus als hij op aarde rondwandelt na de opstanding, dus in zijn nieuwe lichaam? Het is te herkennen. De discipelen moeten twee keer kijken, maar ze herkennen het wel. Dus ja, we zullen elkaar herkennen. Maar tegelijkertijd is het ook weer zo anders. En dan is het zoep, dwars door de deur heen en dan is hij er. Dan had ik vanmorgen gedacht, ik ga naar Roermond en pst, sta je er? Zoals Filippus. Filippus is het ook, hè? Die zat in Samaria. Of waar zat hij? Huh? Filippus zat ergens in de Gazastrook, zeg maar. En dan werd hij door de geest meegevoerd. En dan kwam hij op die weg met die man met zijn wagen, hè? Met die Ethiopiër. Hij heeft al iets meegemaakt van hoe dat dan werkt in de eeuwigheid. Geen beperking meer in ruimte en geen beperking meer in tijd. Dus inderdaad, die 100 jaar, alleen dan heet het geen 100 jaar, dan is het gewoon, we gaan zitten. That's it, we gaan zitten. En we gaan praten, that's it. Geen tijd van hoe lang heb je? Nee, er bestaat geen tijd meer. Dus dat is wat Paulus hier bedoelt met vrijheid. Nu zitten we beperkt en zitten we vast en is er heel veel vergankelijkheid en worden we aan alle kanten ingeklemd, alleen al door dit lijf. Of het nou gezond of ongezond is, het beperkt je. En straks niet meer. Vrijheid. Fantaseer daarover. En staat er dan bij, en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wat is die luister? Ik heb daar ter voorbereiding op vandaag ben ik daar eens goed over nagedacht. Wat bedoelt er nou? Wat wordt er nou bedoeld als er staat de luister van de kinderen van God? Hoe gaat het? Ze gaat naar huis. Oh, gelukkig. Dus niet in het ziekenhuis of zo? Oké, nou, die mevrouw gaat naar huis. Dus sta ik weer ietsje lekkerder. Ja. Dus wat is de luister van de kinderen van God die ons wacht? Nou ja, weet je, daar heeft de Bijbel een paar hele mooie voorbeelden van. Mozes. Mozes straalde de luister van God uit. Iedere keer als Mozes de tabernakel binnenging, hè, aan de rand van het volk stond de tabernakel. Als Mozes naar binnen ging, dan daalde de Shekina, de heerlijkheid, de heiligheid van God, daalde neer. En dan als Mozes dan de tempel of de tabernakel uitkwam, dan stonden al het volk bij de ingang van hun tent te kijken, daar komt Mozes. En dan moesten ze zich omdraaien, omdat ze het gezicht zo straalde van de glorie en de luister van God, dat je niet naar Mozes kon kijken. En op een gegeven moment, lach hoe dat dan gaat, dus rechts, dan kan je niet de sluier omdoen. Dus Mozes kwam dan de tempel, de tabernakel uit, en dan deed hij een doek voor zijn hoofd. Want anders werden mensen verblind door de luister en de glorie van God die op Mozes was afgestraald. Dat is wat ons gaat overkomen. Dat is straks als ik voor de troon sta en Jezus zegt, kom maar, mijn lieve kind, kom maar. Dan zullen jij en ik stralen, stralen. Stralen als Jezus op de berg van de verheerlijking. Dus ook een moment van de luister van God, waarin je iets kan zien van wat dat betekent. Hij is met die drie discipelen is hij op de berg, Petrus, Jacobus, Johannes. Mozes en Elia ondersteunen hem vlak voor zijn lijden en sterven gaat beginnen. Dus heel Gods glorie en heerlijkheid daalt daar op hem neer en hij straalt. En hij straalt, hij schijnt als de zon. En de discipelen die zien het en die zeggen, oh, mogen we hier blijven? Kunnen we hier even een poosje kamperen? Hè? Tenten bouwen. Mogen we hier even, mogen we dit een poosje even vasthouden? Soms, lieve mensen, kunnen we nu al een voorproefje krijgen van de hemel. Soms, ik hoop zo dat je dit herkent. Ik weet dat Henk het herkent. Ik hoop zo dat je dit herkent. Dat je een moment hebt waarop je alleen met God bent. Bij mij is het meestal als ik in de stilte ga wandelen met God. Maar dat je momenten van God kent, dat je beseft, als het ware met je geestesoog naar Jezus kijkt. En dat je beseft wie hij is en hoeveel die van je houdt. En dat jij ook zoveel van hem mag houden. En dat hij, alles wat ik heb, zegt hij, alles wat ik heb en alles wat ik ben, is voor jou. Alles wat ik heb en alles wat ik ben. Ik ben een erfgenaam van God. Jij bent een mede-erfgenaam, zegt Paulus hier. Hè? Jij krijgt precies hetzelfde als wat ik krijg. Of dat wat in Johannes 15 staat, dat Jezus zegt, ik heb jullie lief met de liefde die de Vader voor mij heeft gehad. Dan denk ik, oh Heer, dat beneemt me bijna de adem. Echt, letterlijk bijna adembenemend. Dat als je ziet dat God tegen zijn zoon zegt, hè, bij de dopende Jordaan, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehaag heb. Ik hou van hem en ik ben trots op hem. En dat God dan zegt, dat Jezus zegt, dat heb ik ook voor jou. Dan denk ik, oh Heer, wat is het heerlijk. Wat bent u geweldig dat u dat aan mij wil geven. En dan heb je al eigenlijk een momentje dat je woorden tekort schieten. En als je dat hebt geleerd of hebt ontvangen, dan kan je alleen nog maar in tongentaal God danken en loven en prijzen. Dat doe ik dan puur alleen als ik in mijn eentje ben. Hè. Doe ik nooit in de gemeente hoor, maar doe ik in mijn eentje. Dan denk ik, oh Heer, ik weet niet meer hoe ik het zeggen moet. Ik roep het maar zoals u het mij geeft. Een moment hemel op aarde. En dan word je afgesneden door een auto. Of gaat je telefoon. Of iets dergelijks. En bam, zit je weer in de werkelijkheid. En kijk je en denk je, oei, probleem. Dus dat is die heen en weer beweging van nu. Dat we aan de ene kant in de vergankelijkheid, slavernij van de vergankelijkheid en in de zinloosheid leven. En tegelijkertijd al iets ervaren van de vrijheid, de ruimte die er in je hart en in je leven komt. Als je de liefde en de luister van Christus ervaart. En ik bid dat je de tijd neemt en de ruimte pakt om bewust je te concentreren op de vrijheid en de luister van Christus. Want straks komt dat ten volle en is er geen enkele beperking meer. Maar nu op aarde mogen we daar al van gaan genieten. We hebben namelijk een voorproefje. Dat zegt Paulus ook. We hebben de Heilige Geest als voorproefje gekregen. Het is niet meer dan een voorproefje hoor. Maar als het voorproefje al zo heerlijk is. Mijn oude oma, al lang en lang overleden. Zij, als ze door het bos reden met de herfst en al die bladeren waren goud, dan zei ze, dan komt die, kijken wie van jullie ook ongeveer zo oud is, als goudende portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn, als het hier soms al even zo heerlijk is. Als je hier soms, als je aan het bidden bent, even mag ervaren dat God gewoon echt in je en bij je is. Als je hier soms met elkaar aan het zingen bent en even denkt, ach man, dit is de hemel. Als het hier soms al zo mooi is, soms even, hoor je hoe ik het zeg? Als het hier soms even al zo mooi is, wat moet het dan straks zijn als ik voor eeuwig bij Jezus mag zijn? Alleen we weten nog niet precies hoe dat is, maar ik verlang er zo naar. En weet je, het thema van mijn lezing, van mijn verhaal is hoopvol leven. Want dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt, we hebben de voorschot Heilige Geest ontvangen. In deze hoop zijn wij zalig geworden. In deze hoop zijn wij zalig geworden. En in de Hebreeën wordt de hoop, het tekentje van de hoop is het anker, hè? Geloof, hoop en liefde. Het tekentje van de hoop is het anker. Dat komt uit Hebreeën, waar zegt de hoop is een anker. Wat als het ware ons naar de hemel trekt. Het is niet een anker van de aarde naar de hemel. En dat wij de hemel naar beneden halen. Nee, er staat dat de hoop is als een anker vanuit de hemel. Waar God ons als het ware naar binnen aan het halen is. Dat is wat er aan het gebeuren is. Elke keer opnieuw als het evangelie wordt verkondigd. Elke keer opnieuw als hier in Limburg ergens iets wordt georganiseerd als vandaag. Dan is God ons stukje bij beetje aan het binnenhalen. Hij is het anker van de hoop aan het binnenhalen. En we voelen dat het nadert. We voelen dat het dichterbij komt. We voelen dat het moment straks daar is. Dat we binnen zijn. Maar het is niet zo dat ik naar binnen moet zien te komen. Maar dat God mij binnen trekt. Hoop is niet iets waar jij super enthousiast en vreselijk gelovig mee bezig moet zijn. Hoop is iets wat je ontvangt. Zoals je trouwens alles wat je nodig hebt, ontvangt. Alles wat je nodig hebt, ontvang je. Ik zal nog een voorbeeld geven. Henk zat erover. Soms heb je mensen in je leven die je ontmoet. Nou, ik heb al gezegd, Henk is voor mij zo'n man. Er is er nog eentje. Hij is een poosje terug overleden. Nog maar heel recent. Dick van Keulen. Dick van Keulen. Ook zo'n godsman. Ik kende heel Dick van Keulen niet, hè. Maar ik organiseerde een conferentie. Ik was toen een jaar of 25, 26, net dominee. We organiseerden een conferentie vanuit een organisatie. Iemand had gezegd, we nodigen Dick van Keulen uit. Ik zei, prima, kende die man niet. Word ik gebeld door zijn vrouw. Ja, dominee, u organiseert die conferentie. Kunt u ervoor zorgen dat er iemand is die mijn man uit de auto kan dragen als hij komt? Wij waren met allemaal jonge, echtparen, jonge gezinnen op een camping bij elkaar. Een paar honderd. En dat was echt allemaal korte broekje, lekker zo, uit je tent, naar de conferentie. Allemaal heel leuk en vlot en zo. En ik denk, hé, moet ik hem uit zijn auto tillen? Dus ik zeg tegen degene die hem had uitgenodigd, wat heb jij uitgenodigd? En toen kreeg ik even later weer een keer een telefoontje, een paar dagen later. Ja, het gaat niet zo lekker met hem, met mijn man. Kunt u ook zorgen voor een stretcher, zo achter de gordijn op het podium? Ik denk, nou, dat wordt een drama die middag. Een zomerse middag op een camping. En dan zo'n spreker. Nou, ze komen aan en inderdaad, ik til een stok, voor mijn gevoel toen, hè, een stokoude man. Viel nog wel mee hoor, maar een stokoude man uit de auto. Ik breng hem achter het podium, leg hem op een stretcher. Zeg, ligt u lekker, meneer? Ja, laat mij maar even hier. Glaasje water erbij. Ik denk, oh, die moet straks een uur gaan spreken. Dat overleeft die man niet. Dan vlak van tevoren, ik til hem op, zet hem achter een microfoon. Hij pakt een heel dik pak papier. Hij was ook al half blind in die Dick van Keulen. En we zetten ze allemaal jonge mensen voor, hè? Een zaal stamvol jonge mensen, zo vanaf hun campingstoeltje. En hij begint over Jezus te praten, jongens. Hij begint over Jezus te praten. En hij legt zijn blaadjes aan de kant. En ik zie hem, want ik zat natuurlijk vooraan met angst en beven. En ik zie hem groeien. Bam, stond hij recht. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Ik heb een uur lang ademloos naar Dick van Keulen geluisterd. En toen gingen we lunchen. Ik denk, ik moet zorgen dat ik bij hem zit. Dus ik zeg, kom maar Dick, ik help jou. Dus ik met Dick zo naar de zaal, naar de lunchzaal. Ik zet hem tegenover mij. En toen heb ik dit gezegd. Ik zeg, Dick, ik ben dominee, jij bent dominee. Ik hou van Jezus, jij houdt van Jezus. Maar jij hebt iets wat ik niet heb. Wat jij met Corrie ook had, hè. Jij hebt iets wat ik niet heb. Dat wil ik ook. En toen pakte Dick over de tafel mijn handen beet. En toen zei hij, jochie. Heerlijk, hè. Als iemand af en toe nog tegen je zegt, jochie. Moet je straks even doen, Henk. Dick zei tegen mij, zegt, jochie, weet je wat ik heb geleerd in het leven met God? Dat niet alleen dat ik een kind van God mag zijn, is pure genade en een cadeautje. Maar ook dat hij mijn leven aan het kneden en veranderen is. En dat ik al die dingen leer die ik moet leren, dat is allemaal een cadeautje. Je krijgt het. Wat jij graag wil, wat ik ook heb, krijg je. Vanaf toen ben ik anders gaan preken, want ik zat mijn gemeente maar op het tabbert. Jullie moeten meer dit doen en jullie moeten meer dat doen. En je moet meer zus en meer zo en voller van dit zijn. En toen zei ik, heb ik op het zondag, de zondag daarna heb ik echt, was mijn eerste gemeente, Loen aan de Vecht, heb ik echt vergeving gevraagd aan mijn gemeente vanaf de preekstoel. Willen jullie mij vergeven dat ik jullie zo op je tabbert heb gezeten, terwijl het cadeautje al lang voor je klaar ligt? En dat, lieve mensen, dat is waar het heen gaat. Het ligt al voor ons klaar. Die hemelse heerlijkheid, die vreugde, die vrijheid. Het ligt al voor je klaar. En nu mag je stukjes en beetjes daarvan pakken en geniet ervan. Maar besef dat God met je bezig is. Jij hoeft de hemel niet naar beneden te halen. God haalt jou naar boven. Hij trekt je binnen. Omdat Jezus, wat jij vanmorgen zei, dat raakte mij ook zo. Johannes 17, ik had zo eerlijk gezegd, Vader, ik verlang er zo naar. Ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Jezus zit op dit moment in de hemel en hij ziet ons hier. En hij zegt tegen zijn vader, mag ik al? Mag ik al? Mag ik al? Pap, ja, je mag dat gewoon zo voorstellen, toch? Jezus kijkt naar zijn vader, hij weet niet wanneer. Maar hij kijkt naar zijn vader tot de vader zegt, ga maar. ga maar. Maar weet je waarom die nog niet komt, zegt de Bijbel ook? Omdat er nog schapen zijn die nog niet in de stal zijn. Omdat er in Limburg en in België en in, ik heb mensen uit Nieuwegein gesproken. En waar ze, omdat ergens in jouw omgeving nog mensen zijn die nog niet die vrijheid en die luister van Christus kennen. En daarom wacht hij. Wij roepen Maranatha, Maranatha, Heere Jezus, kom snel alsjeblieft. Want het leven doet soms zo'n pijn. Heere, kom snel, want ik hou het soms niet meer vol. Maar Jezus zegt, of maar de Vader zegt, ik wacht nog heel even, want ik heb er nog een paar. Ik verlang zo naar al die. Weet je naar wie die verlangt? Naar jouw buurman. Waar je mee woont. Naar jouw buurman. Hij verlangt intens naar die nicht van jou, die niks met God of geloof heeft. Hij hunkert naar jouw collega. Daarom wacht hij nog even. Maar reken maar dat Jezus zit te popelen op de troon. Wanneer die mag komen. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dan mag ik ze in de ogen kijken en dan kunnen ze mijn liefde zien. En dan mogen ze mijn glorie zien en dan mogen ze mijn luister delen. En dan mag ik ze alles geven wat u mij gegeven hebt. Mens, ik verlang zo. Ik verlang zo naar Jezus. Maar tot die tijd zegt hij, ga. Ik heb nog 5 minuten. Er zijn 3 dingen die we mogen doen tot die tijd. Ik ga het gewoon kort en Henk gaat vanmiddag verder. Ik ga het kort zeggen, maar Jezus zegt, ik kom eraan. Jongens, hou vol. Hou vol. De slaven in de plantages in Amerika zongen, keep your eyes on the prize. Hold on. Hou vol. En blijf iedere dag met verlangen uitkijken. Er is nog een man waar ik heel veel van geleerd heb. Karel van Noord. Karel van Noord is de oprichter van Christenen voor Israël. Karel van Noord zat bij mij in de gemeente in Amersfoort. En Karel van Noord was ook 84. En Karel vroeg, Ron, wil jij mijn pastor zijn? Mag ik bij jou biechten? En Karel kwam elke maand 2 keer bij mij langs. Ik was jonger dan zijn kinderen. En dan kwam die oude man zijn zonde belijden en dan mocht ik hem de naam van Jezus de handen opleggen en zeggen, uw zonden zijn u vergeven in de naam van Jezus. En dan kreeg ik een flesje Joodse wijn. Wat heb ik van Karel geleerd? Ik ben met Karel door Israël getrokken. Wat heb ik van Karel geleerd? Karel was iedere ochtend klaar om Jezus te ontvangen. Vandaag, iedere ochtend, hè? Echt iedere ochtend, zijn hele leven lang, had hij van zijn moeder geleerd, vandaag komt Jezus. En iedere avond was hij een beetje teleurgesteld. Weer niet. Ik heb met hem gereisd en dan zei hij s'avonds voor het slapen gaan, Ron, denk je? Weer niet, hè? Dat heb ik van hem geleerd. Om echt naar de hemel te kijken. En als je dan naar de wolken kijkt en denkt, ik zie de wolken, zou Jezus op die wolk? Ik verlang naar Jezus. Maar tot die tijd, zegt Jezus, Matthäus 25, de 5 wijzen en de 5 dwaze meisjes, investeer in de relatie met mij. Wat zegt die bruidegom tegen de meisjes die niet naar binnen kunnen? Ik heb jullie niet gekend. Wat is de olie? Dat is de relatie. Zorg dat je relatie met Jezus op orde is. Zorg dat je in hem bent, Johannes 15. Hij in mij en ik in hem. Hoe doe je dat? Doordat mijn woorden in je blijven, zegt hij daar dan. Dus wat moeten we doen om de hoop levend te houden en om klaar te zijn op het moment dat de bezuin klinkt en Jezus terugkomt? Oh, wanneer? Zullen we vanavond weer met elkaar zeggen, hè, weer niet. Wanneer? Dan moeten we zorgen dat we vol van Jezus zijn. Blijf alsjeblieft verbonden met hem. Je kunt namelijk ook van hem los. Niemand kan jou uit zijn hand rukken, behalve jijzelf. Jij kunt je omdraaien. En je laten afleiden door alles wat vergankelijk en leeg is. En Jezus kwijtraken, dat kan. Hij niet jou, jij wel hem. Alsjeblieft. Daarom die smeekbede in Matthäus 25, als het gaat over de wederkomst. Dat Jezus zegt, alsjeblieft, investeer in de relatie met mij. En doe met de gaven die ik je gegeven heb. Nee, dat is die tweede gelijkenis, hè? Die 3 dienaren. Het maakt niet uit wat je kunt doen, maar dat je dat wat je ontvangen hebt van Jezus, gebruik het. Verdubbel het. Zet je in. Dan hoef je niet te denken, oh, wat moet ik nu gaan doen? Ik moet iets spectaculairs gaan doen. Nee, daar waar jij nu bent. Ik krijg heel vaak mensen. Mag ik nog 1 minuutje door? ik krijg heel vaak mensen, dan komen ze uit het bedrijfsleven of uit een of andere managementfunctie, en dan zeggen ze, Ron, ik wil graag voor het koninkrijk gaan werken. Welke theologische opleiding moet ik doen? En dan zeg ik, oh nee, we hebben al zoveel dominees. Doe dat niet. Doe dat niet. Want daar waar jij nu bent, is het koninkrijk. En als je het niet in je bedrijf kan, kan je vertellen, in de kerk is het een stuk lastiger. Als je het niet in je bedrijf kan, als je het niet in je straat kunt, moet je ook niet denken dat je het in de kerk. Want dan vlucht je. Dan vlucht je. Dus gebruik de gaven en de talenten die God je gegeven heeft. Gewoon, wat is het mooiste talent dat God je gegeven heeft? Liefhebben. Als je meer op Jezus gaat lijken, ga je meer liefhebben. Kan je anders, want Jezus is liefde. Ga je meer liefhebben. Heb lief. En verdubbel dat. Niet alleen die ene buurman, maar ook die andere buurvrouw. Verdubbel het. Verdubbel het. Bid, smeek God voor mensen om je heen. Dat hij ze zal aanraken. En dat ze ook hem zullen leren kennen. En smeek God of hij jou wil gebruiken. En zeg maar, Heer, geef mij de kans. Ik kom in de vervolgde kerk. En dan hebben we een ontmoeting. Dan hebben we een conferentie met pastors. En die komen dan van heinde ver uit zo'n land. En toen vertelde de Pakistaanse groep. En vertelde, ik zeg, hoe is je reis geweest? Nou, zei hij, was wel spannend. Want ik stapte in de trein. Ergens uit het noorden. Ik stapte in de trein en toen bad ik, Heer, toen ik ging zitten, geef mij de kans om van u te getuigen. Hij zegt, toen kwam er een soldaat naast me zitten. Ik dacht, oh Heer. Hij zegt, maar ik heb kunnen vertellen. Ik heb kunnen vertellen van Jezus, ik ben er niet uitgezet. En een ander die zei, ik zat in zo'n klein busje opgepropt, waar er 10 in kunnen en zitten er 20 in. Keiharde jengelmuziek, weet je wel. Ik weet niet wel in zo'n land ben geweest, maar... En we zaten helemaal opgepropt en toen heb ik gebeden, Heer, geef mij de kans om te getuigen. Dat is je gave en je talenten besteden. Niet dat je zegt, ik ga dit of dat, maar geef mij de kans. Hij zegt, en toen heb ik gezegd, mag de radio even uit, ik wil vertellen waar ik naartoe ga. En ik heb verteld over Jezus. En ik mocht vertellen. Ze lieten me gewoon uitpraten. Weet je wat het betekent om je gave in dienst van God te besteden? Die 3 of die 5 of die ene talent, om het niet te begraven. Het betekent, hou gewoon je mond niet. Het betekent heel eenvoudig dit vragen, waar je ook binnenkomt, wat je ook aan het doen bent, Heer, geef mij de kans. Gaat hij doen. Laatste verhaal. Ik had dit verteld in mijn gemeente in Amersfoort, toen ik daar nog dominee was. Ging er de volgende dag, en toen zei ik tegen de gemeente, als jullie nou morgen ergens binnenkomen, bid, geef mij de kans om te getuigen. Volgende dag ging een jonge vrouw uit mijn gemeente, die werkte in Den Haag, bij het ministerie, een hotshot, een beetje knappe dame. Die ging de trein in, zoals altijd, om 6:30 morgens. Ze zei later tegen me, ze zegt, iedereen slaapt of werkt om 6:30 morgens in de trein. Dus zij ook, ze pakt haar spullen, gaat werken. Tegenover haar zit een man, die dommelt een beetje in, wordt wakker en zegt tegen haar, bent u soms christen? Ik zeg, dat is ook wat. Zegt ze, nou, ik had gebeden toen ik de trein instapte, Heer, geef mij de kans om te getuigen. Zegt, maar ik ben gewoon gaan werken. En dus die man zegt, bent u soms een christen? En zij dacht, oh, lieve Grut, het werkt nog ook. Dus ze legt het papier in, ze zegt, ja, ik ben christen. En ze vertelt over Jezus. Zegt die man, ik vond dat eindigde heel grappig. Zegt die man, hij moest op een gegeven moment ergens eerder uit, voor Den Haag, eerder dan zij. Dus hij zegt, ja, ik zou heel graag nog weer willen horen van Jezus. Mag ik soms je e-mailadres? Nou is het, ik zei al, het is een knappe dame, die vraag kreeg zij vaker. Dus had zoiets van, ik zeg, wat heb je gedaan? Toen zegt ze, ik heb jouw e-mailadres gegeven. Maar, ik bedoel daarmee te zeggen, grijp toch de kansen door God u gegeven. Want je krijgt ze. Wil jij je voorbereiden op de wederkomst? Doe dat dan op die manier, die 3 gelijkenissen van Jezus. Door te investeren in je relatie. Door te smeken om kansen om te getuigen. En het derde is, wat je aan de minsten van mijn broeders. Zorg dat het evangelie door kan gaan. Dat zij die het evangelie preken, dat zijn de minste broeders. Jezus wijst naar zijn discipelen. Zij die het evangelie verkondigen, dat dat voortgang kan vinden. Bid voor ze. Geef aan ze. Help ze. Dan komt stapje voor stapje. En soms hoor je de voetstappen al. Jezus dichterbij. En komt er een dag dat Jezus terugkomt en wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. Zullen we bidden? Heer, ik wil eigenlijk maar één ding aan u vragen. En u weet gelukkig wanneer het juiste moment daar is. Maar wilt u alstublieft snel komen? Het is zo gebroken. Het is zo zinloos hier. Ook al zijn we een nieuwe schepping, het gaat zo vaak mis in mijn leven. Maranatha. Maar als er nog andere mensen zijn die u ook zo graag erbij wil hebben, Heer, gebruik ons. Geef ons de kans. Zodat we straks met Roermond en Maastricht en Hasselt en Kortgene en al die andere plaatsen zullen juichen voor uw troon. Amen.